Goedemorgen gemeente, ik heet u allen heel hartelijk welkom op deze tweede Pasdag. En opnieuw mogen we stilstaan bij het geweldige wonder, de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En dat willen we vanmorgen deze zangdienst ook uitdragen. Dan stel ik voor, gezang 221, 1 en 2. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Gezang 221. Gaan we nu bidden met elkaar. En ik wou met name bidden vanuit dat laatste lied wat we zongen zojuist toen we lied 218 zongen. He, dat laatste vers dat was, het is feest omdat hij bij ons is. De Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft. Kijk, dat is de bedoeling van God dat hij door Jezus Christus deze oude wereld gaat herscheppen. Dat hij opnieuw mensen gaat aanraken en hun levens gaat vernieuwen. Ja, en die vernieuwende kracht van Christus, die is oneindig groot. Dat slaat op onze geest, op onze ziel, op onze lichaam. Ja, dat kan op alles slaan. Maar wij leven nu nog in een gebroken wereld. En toch willen we bidden vanmorgen tot Jezus. Dat hij zijn zegenende handen over deze gemeente gaat uitstrekken. En wat hier ook staat, die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft. Dat ook in deze gemeente, ja, God aan de herschepping van ons gaat beginnen. Dat is hij al, maar dat hij dat nog verder gaat voortzetten. En dat we dat ook in ons persoonlijk leven mogen gaan merken. Zullen we dat doen? Vader in de hemel, we komen samen tot u. We willen u heel diep danken, Heer, dat u de opgestane Heer bent. Dat u niet in het graf gebleven bent, dat we geen dode Heer dienen, maar een levende Heer. En dat u ook ons kent, door en dat u ons lief hebt. En dat u door uw lijden en sterven niet alleen onze zonden gedragen hebt, Heer, en onze zonden altijd weer wilt vergeven, maar dat u ons ook altijd weer herschept. Dat u door uw Heilige Geest en door uw liefde ons van binnenuit altijd weer vernieuwt. Door ons denken heen, maar het mag soms ook tot uiting komen in ons lichaam. Heer, zo draag ik ook deze gemeente aan u op, Heer. U weet wat een ieder nodig heeft. En daarom bid ik ook, wilt u een ieder geven waar u zo naar verlangt. Dat vragen wij van u, Heer. Open daarom ook uw woord, dat we de teksten over de opstanding, ook al kennen we ze van binnenuit, maar laat het toch vanmorgen als nieuw in onze oren klinken. En dat we een hele gezegende dienst mogen hebben, tot glorie van uw grote heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu met elkaar lezen uit Johannes 20, 1 tot 18. Lezen we eerst Johannes 20, vers 1 tot 18 en daarna zingen we gezang 215, 1, 2 en 3. Christus onze Heer verrees. Johannes 20, vers 1 tot 18. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf was afgenomen. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Dan lezen we tot nog tot vers 18, maar Maria stond huilend bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus had gelegen. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere hebben weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat dat Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent mijn meester. Jezus zei tegen haar, houd me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere had gezien en dat hij dit tegen haar had gezegd. Tot zover.
Amen.
Dan lezen we verder, gemeente, bij waar we gebleven waren. Johannes 20 vanaf vers 19 tot 23. Daarna zingen we gezang 217, 1, 2 en 3. Jezus leeft en ik met hem. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, want ze dachten, ja, ze hebben onze leider gepakt en de volgers zijn wij. Hè? Dus ze hadden de deur op slot gedaan. Toen kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Dat is het eerste wat Jezus tegen de zijnen zei, hè? Vrede. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen zien en zijn zij. De discipelen verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Dus ze kregen hier al een voorproefje op Pinksteren. En dan zegt hij, als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En als je vraagt, waar hebben ze nou in de katholieke kerk die biechtpraktijk nou weggehaald, uit afgeleid, dan is dat van deze tekst. He, als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven en als u hem ze toerekent, blijven ze hem toegerekend. Kijk, als iemand ons wat aandoet, dan roept God ons op om de ander te vergeven. En dan staat hier toch, ja, dan zijn ze ook hem vergeven. Maar als je ze toerekent, dan blijven ze hem toegerekend. Maar dan blokkeert het. En vandaar dat de katholieke priester dan ook in zo'n biechthokje tegen iemand kan zeggen die zijn zonde beleed heeft. Ja, namens Christus mag ik je zeggen, je zonden zijn je vergeven. Ja, wij hebben als mens van Gods wegen toch een enorme macht op aarde gekregen. Goed, dan gaan we nu met elkaar zingen gezang 217. 1, 2 en 3. Jezus leeft en ik met hem. Na de overdenking zingen we met elkaar uit de evangelische liedbundel 132, 1, 2 en 3. Bekende, u zij de glorie. En daarna, daar juicht een toon. En ik stel ook voor dat we dat gewoon maar staande gaan zingen straks. Broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. Ik las van de week in onze krant, ik lees het Nederlands Dagblad. Er was een interview gehouden onder de Duitse bevolking. Ze hadden zo'n 4000 mensen geïnterviewd. En toen bleek dat toch wel zo'n 45%, dus bijna de helft, niet meer kon geloven in de opstanding van Jezus Christus. Die lichamelijke opstanding, ja nee, hoe kan dat nou? Hè? Ik heb nog nooit iemand van het kerkhof terug zien komen, zeggen ze dan. Hè, dit gaat zo tegen mijn verstand in. Ja, zo praten mensen wel vaak. Maar is het nou een intellectueel probleem? Nou, ik denk het niet. Hè, want mensen die zeggen wel, ja, dit is toch onmogelijk. Hier staat toch je verstand bij stil dat je kunt opstaan uit de doden. Ja, nou, ik zal direct u wel een paar argumenten noemen. Want ook over de opstanding kunnen wij heel goed praten, uitleggen dat je zegt, ook met je gewone boerenverstand kun je echt een hele hoop dingen verklaren dat je zegt, ja, dit moet zo echt gebeurd zijn. Maar weet u wat eigenlijk de diepste reden is van mensen die zeggen, ja, maar dat gaat tegen alle verstand in? Uiteindelijk wil men niet geloven. Want als men zich werkelijk indenkt van, als God werkelijk bestaat zoals de Bijbel over hem praat en zoals Jezus, als die ook werkelijk bestaan heeft, dan zou ik hem moeten gehoorzamen. Niet alleen geloven, maar ook hem moeten gehoorzamen. En dan kom ik aan het eind van mijn leven voor zijn rechterstoel. En dat willen ze niet. Want ze willen beschikken over hun eigen leven. Ik zal doen wat ik wil. En buigen voor God, dat wil men niet. Dus het is in feite, dat hele ontkennen van de opstanding is in feite, dat heeft niks met je verstand te maken, van ik snap het niet, dus het is ook allemaal een sprookje. Nee, het heeft met je hart te maken, met je morele gebeuren. Als mens kies je liever voor de verkeerde weg dan voor de goede weg. Dat is het. Dat is de eigenlijke reden dat mensen niet in die opstanding willen geloven. En ze bedenken dan een argument van ja, dat gaat tot je hele verstand in. Kijk, ik zal eens een paar argumenten noemen dat je ook met gewoon redeneren een heel eind komt. Ik denk bijvoorbeeld al aan het feit dat daar bij het kruis op Golgotha, toen Jezus daar stierf, daar hebben niet twee of drie mensen gestaan. Kijk, als er nou die hele geschiedenis van het evangelie maar door twee of drie mensen meegemaakt was, dan had je nog kunnen denken, nou, die zullen toch waarschijnlijk wel zich vergist hebben. Nee, er hebben enkele duizenden gestaan. Nou, enkele duizenden mensen maak jij niks wijs. En dan komt er op klaarlichte dag een aardbeving. Plotseling. En een dikke duisternis. Plotseling. Van 3 uur of van 12 uur tot 3 uur 's middags. En toen stierf Jezus. En dan is dat die aardbeving. De graven gaan zelfs open. De graven komen open te liggen. De mensen die blijven daar toch nog liggen op Goede Vrijdag. Maar die komen op Paasmorgen de stad binnen. Jezus was opgestaan en in zijn gevolg komen ook een aantal mensen uit de doden terug. Ik bedoel, dat zal in Jeruzalem gegonst hebben van de geruchten. Kijk eens, daar is onze oude buurman. Die hebben we net 3 weken geleden begraven. En daar staat hij weer op de stoep. Dat is puur onmogelijk. En toch is het gebeurd. Het waren mensen waarschijnlijk die in Jezus zijn gaan geloven. Dat waren dan de eerste christenen, kun je zeggen. Die in hem waren geloven. En toen die stierven en begraven werden, toen mochten ze op de eerste paasdag opstaan en keerden terug in Jeruzalem. Nou, en dan sta je perplex als daar toch iemand die je van een paar straten verderop kent, weer een levende lijve bij de achterdeur staat. Hier ben ik weer. Dus, en dan die hoofdman over 100, die zegt ook, dit is waarlijk Gods zoon. En dan denk ik, en bij de opstanding zelf weer een aardbeving en een engel die neerdaalde. En die Romeinse soldaten, nou, dat waren geen kleine jongens, dat waren geharde knapen, die vluchten weg van angst. Hè. De hemel ging even open. En later verschijnt Jezus 6 weken lang aan zijn 12 discipelen om hen alles nog eens uit te leggen wat er gebeurd was. Paulus wordt een jaar later benaderd op de weg naar Damascus. Dan hoort hij ook Jezus spreken in een verblindend licht. En in alle eeuwen van de kerkgeschiedenis is Christus meermalen aan levende mensen verschenen. Ook in deze tijd vandaag. En ik denk ook aan Er staat vermeld, Paulus zegt, hij is ook aan een groep van 500 mensen tegelijk verschenen. 500 gelovige christenen die in een zaal bijeen waren. En plotseling staat Jezus als opgestaan Heer in hun midden. Nou, dan zeg ik ook, je kunt 500 mensen niet iets wijsmaken van, het is maar een hersenschim. Je bedenkt maar wat, nee, 500 mensen leid jij niet om de tuin. En ook heidense schrijvers uit die oude tijden, die niks van het geloof moesten hebben, die hebben echt geschreven, Jezus van Nazareth, ja, hij heeft toen en toen geleefd en hij heeft vele wonderen gedaan. Dus met andere woorden ook, ja, en het feit al dat uit 12 discipelen alle volkeren van de wereld het evangelie al gehoord hebben. Miljoenen mensen zijn tot geloof gekomen en toen ze zo gegrepen waren door de Heilige Geest en de liefde van Christus zijn veranderde mensen geworden. Jezus was voor hun een realiteit. Dat kun je niet ontkennen. Dus je moet niet nooit als mensen zeggen, ja ik geloof er niks van, dat is lariekoek. En dit zijn gewoon voldoende argumenten om te zeggen, ja je zou er op zijn minstens over kunnen gaan nadenken. En weet u wat ik dan zo prachtig vind? Als Jezus daar uit het graf is opgewekt door zijn hemelse vader, dan verschijnt hij allereerst aan Maria. Maria van Magdalena. Dat was een vrouw die bezet was door boze geesten. Dus, en er zaten 7 boze geesten, had de Heer bij haar weggedreven. Nou, het waren kwelduivels, demonen. Die vrouw heeft van klaarloedere angst niet geweten waar ze zoeken moest. En dan wordt ze bevrijd. Dus ze heeft Jezus omarmd als haar grote weldoener. En als deze Jezus nou sterft, nou ze heeft het uitgeschreeuwd van verdriet en angst van, ja komen nou de boze geesten weer terug als ik weer verder moet leven zonder hem. En dus ze is diep gebroken van verdriet en ze zit daar bij dat graf en die steen is ook nog weggerold en dan ziet ze dat het lijk er niet meer in ligt. Dus ze is helemaal radeloos. En dan draait ze zich om en dan denkt ze dat ze een gestalte ziet. En dat is vroeger schemer morgen gebeuren. En dan denkt ze, het is de tuinman. En dan vraagt ze, meneer, waar hebt u hem dan gelegd, dat lijk? En dan zegt Jezus, ja, en dan zegt hij, wie zoekt u? Ja, ik zoek Jezus. En dan zegt Jezus, Maria. Maria. Nou, en dan herkent ze die stem, hè, uit duizenden. Rabuni, mijn meester. En dan valt ze voor hem te voet en ze houdt hem vast en zegt Jezus, nee maar je houdt mij niet vast. Zeg maar tegen de andere discipelen dat ik hun voorga naar Galilea. En daar zal ik hun weer ontmoeten, bij het meer van Galilea, waar ze toen aan het vissen. Maar toch, eerst komt Jezus ook 's avonds nog bij zijn discipelen in Jeruzalem. En na Maria het blijde nieuws verteld hebben, zij was toch de eerste, hè? Een vrouw is de eerste die het evangelie hoort van de opgestane Heer. En dan 's middags, tegen een uur of 4, 5, dan loopt Jezus op met de Emmausgangers. Die waren ook helemaal kapot van verdriet. En Jezus komt in hun verdriet en hij helpt hun om tot geloof te komen. Ze herkennen hem bij het breken van het brood. En dan is hij bij de discipelen. Nou, dan komt hij plotseling ook binnen de muren. Hij is de zomer, terwijl de deur op slot zat. Daar kun je dus uit afleiden dat ook die steen voor het graf, die was niet weggerold om Jezus naar buiten te laten komen. Nee, die was weggerold opdat wij in het lege graf konden kijken, persoonlijk, en zeggen dat graf is leeg. Glashouwer, dominee Glashouwer zei dat eens een keer. Want Jezus was natuurlijk best in staat om, ook al was die steen voor het graf gebleven, dwars door dat gesteente naar buiten te komen, want hij had een verheerlijk lichaam gekregen. Nee, die steen was weg op, niet opdat Jezus naar buiten kwam, maar opdat wij naar binnen konden komen en zien met eigen ogen, het lijk, het lichaam is weg. Ja, Jezus heeft een verheerlijk lichaam gekregen. Daarom kon hij daarmee ook zo naar de hemel terugkeren. En dan staat hij bij zijn discipelen en dan overtuigt hij hun dat hij het echt is door een stukje gebakken vis te eten en noem maar op. En Thomas die is er niet bij. En 8 dagen later is Thomas toch wel weer toevallig op die plek. En weer verschijnt Jezus in die kring. En dan zegt hij, Thomas, jij zei toch, ja, behalve als ik die wonder in zijn handen zie, als ik dat niet zie, dan kan ik niet geloven. Ik moet eerst die wonder in zijn handen en voeten zien. Nou, zegt Jezus, kom, wat zie je? Mijn handen en mijn voeten en mijn zij. Betast het met je eigen handen. En dan, ja, dan valt Thomas op de knieën en zegt, mijn Heer en mijn God. dan is hij overtuigd. En als Jezus een keer terug zal keren op de wolken van de hemel, dan zal hij daar komen met nog steeds de wonden zichtbaar in zijn handen, om de volkeren te laten zien, hij is het echte gekruisigde Messias van Israël. Die kun je altijd herkennen aan de litteken in zijn handen en voeten. En weet u waarom ik dat nou zo prachtig vind? Jezus die benadert hier dus mensen op een zeer persoonlijke manier. Jezus heeft gesproken tot duizenden. Hè? En ze hebben hem omringd met duizenden. Maar hij zocht ook altijd een eenling op. Een mens in nood. Een mens van pijn en ziekte en die genezen moest worden. En Jezus genassen. En Jezus vergaf ze hun zonde en noem maar op. Dus Jezus heeft nooit alleen maar de grote schaar op het oog gehad, maar ook ieder van ons. En hij kent jullie ook, door en door, en mij ook. Hij kent onze gedachten. Zelfs waar we mee zitten, 's nachts of overdag, hij kent onze gedachten. Zo vertrouwd is Jezus met ons. En daarom als je vanmorgen hier aanwezig bent en je hebt toch vragen over de opstanding van hoe is het dan mogelijk, ga daarmee naar Jezus zelf en zeg: Heer, help me alsjeblieft om het te snappen. Want weet u wat het geheim is? Die discipelen hadden het ook niet gesnapt. Nee, hun ogen waren bezwaard, staat er. Onderweg, dan zegt Jezus tot 3 keer toe, ik ga nu naar Jeruzalem om daar te sterven en gekruisigd te worden. Maar na 3 dagen zal ik opstaan. Maar ze snapten er niks van, want hun ogen waren bezwaard. En wat doet Jezus nu op die eerste paasdag, 's avonds als hij in hun midden is? Hij blaast op hun. Hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Ze kregen al een voorproefje van Pinksteren, want anders hadden ze het niet begrepen. En doordat ze al een voorproefje kregen van de Heilige Geest, gingen ze het begrijpen. En als je dan vraagt, hoe weet ik nu dat Jezus echt leeft, dan ligt hier het antwoord, door mijn geest en door mijn woord. Dus als je de Bijbel leest, het zijn allemaal woorden die Christus zelf gesproken heeft. En als jij deze verhalen uit de Bijbel leest, dan mag je ervan op aan dat Jezus zelf door die woorden tot jou gaat spreken. De Bijbel noemen we niet voor niks het gewaad, de kleren waarin Christus tot jou komt. Het gewaad van Christus. Dat is de Bijbel, het woord van God. En als je die Bijbel, al lees je elke dag maar eens een stukje. En je gaat het overdenken. En je doet het ook biddende. Dat je ook vraagt, Heer, help me om het te verstaan en te begrijpen. En leid me ook door uw geest, zoals je ook de discipelen geleid hebt. Dan zul je merken, je gaat een relatie met Jezus krijgen. En die is zo kostbaar, zo rijk, dat kan niemand je ooit afpakken. En zo heeft Jezus zijn discipelen over een drempel geholpen. Maar zo wil hij jou ook over een drempel helpen om hem te leren kennen. Want God wil niks liever dan dat mensen ook Jezus kennen. Want als je Jezus leert kennen, dan leer je ook God kennen. He? Want God de Vader, wie is God? En Jezus zegt altijd, kijk naar mij, dan weet jij ook wie de Vader is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Die rijkdom die Christus geeft, die is onvoorstelbaar groot. Wat hij gedaan heeft als een spreken, als een redenvoeringen. Hij gaf onderwijs, hij genaste zieken. Hij riep op tot bekering, hij vermaande de schriftgeleerden, de huichelaars. Alles komt uit Jezus voor. Hij geeft ons ook wijsheid voor alle problemen waar we mee zitten. Nou, vanmorgen wil ik even 2 dingen eruit lichten wat Jezus geeft. Zijn liefde, maar ook zijn vrede. Het eerste wat hij zegt tot zijn discipelen is, vrede, zei u. He, dat is, en dan zegt hij erbij, en staat in een ander hoofdstuk van Johannes, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft. Nee, de wereld die kent geen vrede. Ja, ze kent het woord vrede, maar er is nooit vrede onder de mensen. Ook al is er geen oorlog, maar vrede onder de mensen, dat is er niet. Er is altijd ruzie en gehakketak en strijd en concurrentie, noem maar op. Maar Jezus geeft een vrede in je hart die niet van deze wereld is. En die wil hij aan jou geven. En weet u, dan geeft Jezus niet bijvoorbeeld dat hij zegt, je zit vandaag zo in de problemen, ik geef jou voor de hele week mijn vrede. Nee, zo werkt dat niet. Want dan zou je zeggen, nou, dan heb ik vandaag die vrede van de Heer gekregen, nou kan ik wel 6 dagen vooruit. Nou heb ik hem niet nodig. Zo is het niet. Jezus geeft dus elke dag zijn vrede, maar niet voor 3 dagen alvast vooruit. En er zit een diepe gedachte achter, namelijk deze. God heeft ons zo geschapen dat wij afhankelijk zijn van God in alle opzichten. Wij zijn namelijk geen robotten. Wij zijn geen marionetten die zomaar voortlopen dat we God niet nodig hebben. Nee, hij heeft ons zo geschapen dat we voortdurend onze antenne op hem mogen en moeten richten om van hem de leiding te ontvangen die we nodig hebben. Je kunt als voorbeeld ook denken aan het oude volk Israël in de woestijntijd. Ze kregen elke dag manna en elke dag die kwakkels, hè, die patrijsvogels, en dan hadden ze vlees te eten. Maar ook manna, dat lag als een rijp over de velden buiten de legerplaats. En dan mochten de mensen het voedsel verzamelen precies voor die ene dag. En niet meer. Hadden ze toch in hun gretigheid wat meer verzameld, dan was het toch een paar dagen, de volgende dag was het bedorven, dan ging het stinken. Dus God leerde zijn volk Israël niet een jaar vooruit denken, zelfs geen maand vooruit. Leef bij de dag uit mijn genade. En Jezus zet precies diezelfde lijn voort. Leef uit mijn genade, uit mijn vrede. Maar ik geef je niet een vrede voor 3 weken. En ook niet voor 3 dagen. Per dag. Hè? Hij zegt ook niet voor niks. Leef bij deze dag, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar mijn vrede geef ik jou voor deze dag. Ja. Want hij weet dat er altijd stormen en problemen in onze harten zijn. Altijd is er onrust, zorgen, verdriet. Hij geeft je op dat moment wat je dan nodig hebt. En voor morgen, daar zal de Heer weer gaan voorzien. En zo moeten wij leren leven. En zo mag je de Heer leren kennen. Hij wil tot je spreken. Maar weet u, die vrede die wil God wel geven. Maar geven we hem de gelegenheid om ons die vrede te geven? Nou, dat wordt een lastig probleem. Weet u waarom? Als je 's morgens vroeg opstaat en de wekker gaat om 6 uur of 7 uur, het eerste wat je hoort is het nieuws. Nou, dan sta je op en je gaat ontbijten. Je kijkt ondertussen al op je mobiel of op een iPad of wat dan ook. Zijn er al berichten over het werk of bellen vrienden mij al? Noem maar op. Allemaal hebben ze zo'n ding in de hand. Even kijken. Ja, elke 5 minuten zijn mensen verslaafd aan dat ding. Of de computer, of de radio, of de televisie. En als ze 's avonds naar bed gaan, dan gaat alles uit. En dan wordt het eindelijk stil in je hoofd. Maar het ratelt zo de hele dag door. Op je werk natuurlijk ook gonzen van stemmen, van muziek, van herrie. En tussendoor, als we dan thuiskomen, dan moet ook alles nog aan. Televisie en radio en muziek. Nooit krijgen onze oren rust. Hoe wil jij dan van God verwachten dat hij jou vrede geeft? Dat kan niet. Dus wij moeten God ook de gelegenheid geven om ons die vrede te geven en niet meer voortjagen. Onze maatschappij is een, ik zeg wel eens, een dolgedraaide maatschappij aan het worden, een losgeslagen vliegwiel dat zich burn-out draait. Maar wij moeten tot rust komen bij God. En hij kan alleen die rust ook geven, maar jij moet hem wel de tijd geven. Dat hij tot je spreekt, dat hij je die rust kan geven. Het was een aantal maanden geleden, toen tikte de Heer me op de vingers. Weet u waarom? Ik ging ergens voor bidden en ik verwachtte van de Heer dat hij antwoord zou geven op mijn vraag. Maar ik hoorde niks. En waarom hoor ik niet? En toen zei de Heer op een gegeven moment, het is geen telefoneren. Kijk, als wij iemand bellen en we moeten iemand hebben van, nou, dan bellen we even, mobieltje, 06-nummer. Ja, met 06-nummer helemaal. Hè, dan heb je meteen de man waar hij zich ook bevindt. En binnen 3 seconden heb je dan de ander aan de lijn en je zegt, ja, Jan, Piet, zeg, hoe is het? Kan ik dit of dat? Krijg ik die bestelling vandaag nog? Ja, klaar, bom. Binnen 3 seconden is het contact gelegd. Maar zo is het natuurlijk niet met God. Hè? God is geen mens. Dat zei Jezus ook tegen me. Ik ben geen mens dat je mij even zo kunt bellen. Ja, in noodgevallen, dan reageert God ogenblikkelijk. Maar bij de gewone dingen, dan moet je wel eens even wachten. Dan moet je de tijd nemen, want God is wel God. En jij bent zijn onderdaan. En dan moet je de tijd nemen om rustig te wachten. Wat legt God nou op je hart? Aan gedachten, als je zijn stem niet hoort, maar dan krijg je toch wel van God gedachten van, dit moet ik eigenlijk niet doen. Hier moet ik mee stoppen of ik moet hem of haar helpen, ik moet de minste weten. Die gedachten geeft God wel, maar jij moet de tijd nemen om naar hem te luisteren en dan zal hij je rijk belonen bij elk probleem. En laat je dus, en daarom denk ik, wij moeten leren vandaag de dag om al onze media, hè, computer en mobieltjes, van tijd tot tijd eens even stil te zetten en de tijd even te nemen voor God. En er is ook wat anders wat ik u zo mee wou geven. Ja, ik wil eigenlijk eindigen met een heel aansprekend verhaal wat ik ooit eens onder ogen kreeg. Dat speelde zich af in een van de staten van Amerika. Er kwam, op een gegeven moment was een baptistenkerk en wie stapt daar door de achterdeur naar binnen? De gouverneur. Nou, een gouverneur, dat is niet hetzelfde wat wij verstaan onder een burgemeester van een gemeente. Nee, een gouverneur, dat is werkelijk een grote jongen. He, want die staten in Amerika zijn vaak zo groot als half Frankrijk of soms heel Frankrijk. Enorme provincies zijn dat. En als je dan van zo'n groot gebied gouverneur bent, ja, dan ben je geen kleine jongen. He. Dan ben je bijna president van zo'n stuk land. En zo'n gouverneur die komt aan die kerk binnen en de mensen draaien zich om. Man, moet je nou eens kijken, daar zit een gouverneur. Dus dat gons door die rijen. Ze voelden zich zeer vereerd. Nou, en dan denken ze, zou die volgende week weer terugkomen? En ja hoor, de volgende keer stapt die gouverneur weer de kerk binnen. Nou, moet je toch even zien, is die gouverneur weer. Geweldig. En de derde zondag, ja, was die gouverneur opnieuw ter plekke. En dat ging zo weken achter elkaar door. En na een paar maanden, toen ging die man, die stapte naar de voorganger. En die vroeg om gedoopt te worden. Hij was tot geloof gekomen en hij zei, wilt u me nou ook dopen? En toen vroeg die voorganger, wat heeft u nu aangeraakt? Kunt u mij ook noemen welke preek u heeft aangesproken? Nou, dan merk je al, die man die zat gewoon te kikkeren van, nou, misschien is het wel mijn preek, waardoor die man is aangeraakt en tot geloof is gekomen. Dus meteen, het was weer eigen roem. Hè? Dat is weer, ja. Wat gaf die gouverneur als antwoord? Door geen van uw preken. Nou, wat een diepe teleurstelling natuurlijk voor die dominee. Toen zei die gouverneur, maar op een keer bij de uitgang, ik wou net naar buiten stappen, toen stond er plotseling een oude vrouw voor me. Met stralende ogen en die vrouw die vroeg me, houdt u ook zoveel van de Heer Jezus? Hij keek haar aan en die vraag, en toen dacht hij, mens, hou alsjeblieft op. En nou, geërgerd draaide hij zich om en liep de deur uit. En zo kwam hij thuis. En die liefdevolle, stralende ogen van die oude vrouw en die vraag, die bleven hem op zijn netvlies zitten en tussen zijn oren. Hij kon het niet kwijtraken. Hij heeft er weken mee omgelopen en die ergernis die bleef maar. En eindelijk besefte deze man van, ik raak die ergernis alleen maar kwijt als ik zelf ook buig voor Jezus. En toen heeft hij zijn leven aan de Heer gegeven. En toen kwam ook de vraag aan die voorganger, zou u me willen dopen? He? Ja, prachtig. Dus ik bedoel, niet een preek, niet een lied, maar een paar stralende ogen die hem vriendelijk vroegen, houdt u ook zoveel van Jezus? He? Nou, dat is een vraag die ons allen moet raken. Waar we allemaal mee klaar moeten komen met die vraag, houd ik van Jezus? En als je daar moeite mee hebt, dan moet je gewoon zeggen, Heer, help me over die drempel heen. Want Jezus weet dat ons denken, dat daar zitten vaak de grootste obstakels om Jezus werkelijk lief te hebben. We zitten intellectueel in elkaar, altijd dat verstand, altijd onze gevoelens. Dus vanuit ons denken met gedachten zitten we heel vaak ja, onszelf wat te blokkeren. Ook die, om die liefde van Christus te ontvangen. En zeg dan maar gewoon, Heer, er zit toch bij mij een verstopping. Ik kan u niet lief hebben zoals het eigenlijk zou moeten. Help me om daar overheen te komen. Hij zal je helpen. Om op deze diepste vraag, houdt u ook zoveel van Jezus? Alleen hij zelf kan jou helpen om die vraag volledig te beantwoorden. Dus ik zou zeggen, ga dat doen. En dan zul je merken, als je Jezus leert kennen en liefhebben, dan twijfel je nooit van zijn leven meer aan de opstanding. Dan weet je maar één ding, Jezus leeft en ik met hem. Amen. Dan gaan we nu met elkaar die prachtige liederen zingen. U zij de glorie en daar juicht een toon, daar klinkt een stem.
Yeah.
Broeders en zusters, dan gaan we nu over tot de dankzeggende voorbeden. En ik wou ook halverwege het gebed even ophouden dat we allemaal ieder voor zich ook de gelegenheid geeft, ook om zijn, niet alleen om zijn dankbaarheid naar God te verwoorden, maar ook misschien wel zijn verdriet. He, want ik ken u niet, maar God kent u wel en God ziet de diepte van uw hart waar u vragen hebt of twijfel, of misschien wel tranen en strijd. He. En dat mogen we ook in deze dienst voor God brengen. Zullen we zo gaan bidden? Vader in de hemel, we komen samen tot u. Vader, we willen u heel diep danken voor dat geweldige wonder dat wij een levende God hebben die ons door en door persoonlijk kent en ons ook altijd weer opzoekt. U hebt ze opgezocht, heren, hoofd voor hoofd en Maria en de discipelen en Thomas en Petrus en Paulus en duizenden andere heren. U bent geen grossier in duizenden tegelijk, maar u zoekt de mensen persoonlijk op en u benadert ze en u helpt ze om over de drempel van twijfel en vragen heen te komen. En zo willen we ook vanmorgen vragen, Heer, als uw broeders of zusters vragen hebben over u en over dit alles, dan bid ik u, Heer Jezus, wilt u hun helpen om met die vragen tot klaarheid te komen. Dat er zekerheid in plaats van dat er een uitroepteken mag komen in plaats van een vraagteken. Heer, wilt u zo met uw Heilige Geest in ons midden zijn, als gemeente, maar ook in ons eigen individuele leven. En we danken u, Heer, dat wij u mogen kennen door uw woord en door uw Heilige Geest. U bent de eeuwige God. U verandert nooit, Heer. En ook al is het al 2000 jaar geleden, maar u bent dezelfde toen en nu. En ook vandaag, hier in Boelenslaan en waar we ook wonen, in Drachten of Drachtse Compagnie of hoe dan ook. Maar u wilt ons helpen, Heer, bij onze noden. En we willen dit alles in een moment van stilte bij u brengen, Heer. En u smeken, wilt u voorzien in de noden die we bij ons dragen. Zoals ook de apostel Paulus ooit geschreven heeft: de Heere zal voorzien in al uw noden. Heere, en daarom leggen we in grote vrijmoedigheid ook onze noden en verdriet en zorgen, maar ook onze dankbaarheid voor uw troon neer. Vader, we willen u heel diep danken dat we hier ook als gemeente ook onze eigen dingen voor uw troon mogen brengen. En dan mogen we er ook op vertrouwen, Heer, dat u altijd weer uitkomst wilt geven. Ook al staat het water ons soms tot de lippen, maar u geeft toch altijd weer uitkomst. Dank u daarvoor. Dank u dat u ook terug gaat komen, Heer, op de wolken van de hemel, op de Olijfberg. En vanuit Jeruzalem zal uw koninkrijk weer zich verbreiden over de hele wereld. Heere, help ons om ook daar naar uit te zien, naar uw terugkeer. Dank u, Heer, dat u alles in orde gaat maken, dat u alles onder uw voeten gaat brengen in de hele wereld en dat u dan alles aan uw hemelse Vader terug zult geven. We danken u, Heer Jezus, dat aan u alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Dank u, Heer, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we tenslotte nog met elkaar zingen. Oh, er is nog eerst nog collecte. En daarna zullen we zingen uit de evangelische bundel 357, 1, 3, 4 en 5. Vreugde, vreugde, vreugde. En zo zijn we aan het einde van deze zangdienst gekomen. Ik zou zeggen, ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. En de organist wil ik even bedanken voor zijn fijne spel. Bedankt voor uw fijne spel.
Ja.
Ja. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede.